Je luistert naar Op Weg, de podcast van de MIVB. Via Op Weg leer je het Brusselse openbaar vervoer op een andere manier kennen. Deze podcast neemt je mee achter de schermen en toont hoe meer dan 9500 mensen dagelijks klaarstaan om Brussel in beweging te brengen en te werken aan de toekomst. In deze aflevering spreken we met professor Cathy Magaris, professor aan de VUB en mobiliteitsexpert. Maar zij doet natuurlijk veel meer dan dat alleen. Kan je misschien jezelf eens voorstellen en welkom, Cathy.
Dankjewel, Jentie. Ik ben inderdaad professor aan de VUB en ik doseer daar heel wat cursussen rond duurzaamheid. En daarnaast leid ik de onderzoeksgroep MOBI. Dat zijn 150 geëngageerde onderzoekers die werken rond duurzame mobiliteit en logistiek. En die dus zowel rond technologie als gedrag als de impact van bepaalde maatregelen gaan kijken wat is nu uiteindelijk de meest duurzame oplossing. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Brusselse Mobiliteitscommissie. Een mooie positie al 14 jaar lang, waar ik eigenlijk alle actoren rond mobiliteit in het Brusselse worden daar verzameld. En je ziet echt alle dossiers, zowel de strategische als ook heel specifieke mobiliteitsplannen van gemeenten in het Brusselse passeren. Dus dat is wel heel interessant. En daarnaast schrijf ik ook graag boeken. De laatste was met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst. Specifiek dan om te gaan kijken van hoe kunnen we de klimaatdoelstellingen gaan halen.
Ja, het is duidelijk. We gaan het hebben over duurzame mobiliteit. Het gaat niet zo goed met het klimaat.
Nee. Dus ik denk dat we ondertussen echt wel die gevolgen zien. De overstromingen deze zomer in Wallonië. Het is niet meer iets ver van ons bed. En het gaat gewoon nog erger worden. En dus het is eigenlijk in de komende 10 jaar dat er echt de verandering moet gebeuren. Of we gaan meer dan 2 graden opwarming hebben. Wat dus nog meer extreme weersomstandigheden gaat geven. Ook overstromingen enzovoort. En stukken van land die ook gewoon niet meer te bewonen zijn. Omdat er te veel water naar boven gaat komen. Dus het is echt nu de moment. En als je dan kijkt specifiek voor die transportsector, die heeft een enorm grote bijdrage. 32% van die transportemissies, van die CO2-emissies, zijn door de transportsector. En wat er nog erger is, waar je ziet dat andere sectoren, industrie, energie enzovoort, die hebben ervoor kunnen zorgen dat hun emissies dalen. Bij die transportsector is dat niet. Dus die is constant gebleven voor Vlaanderen, maar in het algemeen zie je gewoon onvoldoende die daling. En dat komt eigenlijk omdat er nog altijd een steeds sterker groeiende vraag is. Dus je ziet daar langs de ene kant voor goederenvervoer met een geglobaliseerde wereld, waar dat er heel veel transportkilometers worden gevlogen, gevaren enzovoort, om die producten hier dan te consumeren. En op vlak van personenmobiliteit zit je met een bevolkingsgroei, ook steeds meer mensen. Dat betekent gewoon meer mobiliteit. Dus dat maakt dat inspanningen op vlak van technologie ook grotendeels verdwijnen in die steeds groeiende vraag.
Als je het in jouw boek hebt over het personenvervoer, dan spreek je over mensen die een aha-momentje beleven. Kan je even zeggen wat dat juist is?
Ja, een aha-moment is eigenlijk specifiek rond klimaat. Dat je dat ergens wel weet, hè, van het klimaat is belangrijk en duurzaamheid is belangrijk. Maar een aha-moment is dat je het echt voelt en dat je ook beseft van nu moet ik er iets aan doen. Bij mij is een aha-moment gekomen in Senegal, toen ik daar op vakantie was. En dat ik merkte van, die mensen die zijn zo afhankelijk van het klimaat om te kunnen eten, om te kunnen leven zoals ze doen. En het minste dat daar misloopt, heeft dat ontzettend grote gevolgen. En daar is mijn aha-momentje gekomen. En ik denk, als ik zo mensen spreek rond klimaat, ja, velen hebben plots, dat is niet het licht gezien, maar die hebben wel ineens heel hard gevoeld van als we nu niks doen, ja, dan komt het gewoon niet goed. En het is dat die sense of urgency dat veel mensen nog gewoon niet hebben en die gewoon graag hun leventje verder zetten zoals het is. En dat is begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, we gaan met z'n allen natuurlijk wel een verandering moeten teweegbrengen om dat op deze manier, op de manier waar we nu aan het leven zijn, ja, dan wordt het een catastrofe.
Ja, we hebben nu duidelijk gemerkt, zoals je daarnet al zei, hè, dat niet meer een ver van ons bedshow is met de overstromingen die onlangs gebeurd zijn. Ik vermoed dat daardoor ook veel mensen hun aha-momentje gekregen hebben. Maar nu, als je dat momentje krijgt en je wil iets doen, wat kan je zelf doen op vlak van mobiliteit om eigenlijk jouw steentje bij te dragen aan het klimaat?
Ja, ik heb een modelletje ontwikkeld en dat gaat over vermijden, verschuiven en verschonen. En dus je moet eerst gaan kijken welke verplaatsingen kan ik vermijden. En dankzij COVID hebben we, vele mensen hebben inderdaad kunnen ervaren van, ah ja, we kunnen ook telewerken, we kunnen heel veel vergaderingen ook online hebben. Dat zijn natuurlijk allemaal verplaatsingen die vermeden zijn. Evengoed, als je dicht bij je werk gaat wonen, dan ga je ook aan de basis heel veel verplaatsingen, of tenminste je verplaatsingen, kunnen verminderen. En dus ook dat is belangrijk om te kijken in onze steden. Hoe kunnen we inderdaad zorgen dat mensen zich vrij dicht bij hun werk kunnen, dat zij dicht bij hun werk kunnen wonen, maar ook dat winkelen, sporten, natuur, dat allemaal dichtbij is. En dus steden beginnen er ook heel hard naar te kijken. Dat is aan de 15 minuten stad, waar je dan op 15 minuten al die activiteiten zou moeten kunnen doen, al wandelend en al fietsend, van waar je woont. Dus het eerste is vermijden. Dat is echt de basis. En dan ten tweede, als je niet kan vermijden, verschuiven. En verschuiven naar, in plaats van met de wagen te gaan, met openbaar vervoer, fietsen of wandelen. En ook, dat gaat in de toekomst de verschuiving zijn van bezit naar mobiliteit als een dienst. Je hebt nu het idee van, ah, ik heb een wagen nodig, maar die wagen staat 96% van de tijd gewoon stil. En dus dat geeft heel veel kosten voor maar eigenlijk weinig gebruik. En als je natuurlijk in plaats van je eigen wagen te bezitten in een wagen kan gebruiken die gedeeld wordt, in combinatie met openbaar vervoer, met deelfietsen, met stappen enzovoort, af en toe eens een taxi pakken, ja, dan krijg je eigenlijk het idee van mobiliteit als een dienst, waar je dan, naar gelang wat je nodig hebt, gaat betalen. Of je kan zelf, en dat is dan ook wat men ondertussen aan het ontwikkelen is, een abonnement hebben op zo'n mobiliteit als een dienst. Net zoals dat je een Netflix-abonnement hebt, net zoals dat er Spotify is. Je hoeft geen cd's niet meer te hebben, je kan het gewoon allemaal gebruiken. Dat gaat ook gebeuren met mobiliteit. En op die moment ga je je abonnementsgeld betalen per maand. Je gaat zoveel dat je wil met openbaar vervoer kunnen je transporteren, deelfietsen zoveel dat je wilt. Je zal een beperkt aantal minuten hebben met een wagen, met een taxi enzovoort. En op die manier krijg je veel meer vrijheid om te gebruiken wat je echt nodig hebt. Dus dat is de tweede V, verschuiven. En dan de derde V gaat over verschonen. Ja, als je dan toch een wagen bezit, zorg dat dat dan een schone wagen is. Hè. Dus dat is dan de elektrische wagen. En op die manier ga je zowel rond CO2 als luchtkwaliteit ook al veel minder impact hebben. Natuurlijk, dat gaat niet de files oplossen. Dat gaat ook niet dat ruimtegebruik in de stad oplossen.
Als je het hebt over de fiets nemen of het openbaar vervoer nemen, het is vandaag verschrikkelijk slecht weer hier in Brussel. Hoe zou je mensen overtuigen om toch die fiets te nemen?
Ja, ikzelf ben vandaag met de tram gekomen, omdat ik inderdaad ook de afweging heb gemaakt van, god, het is toch wel echt slecht weer. Natuurlijk, de echte fietsers zeggen, er is niet zoiets als slecht weer, enkel zoiets als slechte kledij. En ja, je kan ook gewoon een regenbroek kopen. Zorgen dat je ook wel heel zichtbaar bent, want ja, op zo'n regenachtige dagen is het gewoon gevaarlijker om te fietsen. Dus het kan. En het is natuurlijk ook gewoon weer kijken van op welk moment wat. En dat is natuurlijk mooi dat we in Brussel zo'n goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk hebben, dat je toch ook al heel ver kan brengen.
Daarbovenop is er natuurlijk ook nog COVID, waar we mee geconfronteerd zijn en nu op dit moment ook sterk terug mee geconfronteerd worden. Wat voor een impact heeft dat volgens jou gehad op ons vervoersmiddelengebruik?
Ja, heel interessante vraag. We hebben inderdaad voor Brussel alle cijfers gaan bekijken van wat is het effect geweest. En je ziet dat er structureel meer gefietst wordt. En in het begin was dat eigenlijk vooral dan in die weekends, waar men toch zocht van, ja, we willen toch een beetje buiten komen. Maar dan zie je echt voor het woon-werkverkeer dat dat structureel meer is geworden dan de jaren ervoor. Dus dat is een heel positief iets. Ja, voor het openbare vervoer is het eerst tot 10% gedaald. Hè. Dus echt een enorme vermindering. Maar dan zie je bij de MIVB, eigenlijk hebben die het beste cijfers, zeker in vergelijking met de lijn. Bij de MIVB zit je ongeveer terug aan een 90%. Bij de lijn zit men nu nog steeds aan 50-60%. Ik zeg dat positief, omdat ik ook wel het belang van een goed openbaar vervoerssysteem zie als basis van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Langs de andere kant natuurlijk, ja, zit je soms terug op de tram met heel veel mensen. Dat was vroeger al niet aangenaam, maar nu besef je dat nog veel meer van, ja, bon, ga ik niet besmet worden? We hebben wel die mondmaskers aan. Dat helpt natuurlijk heel hard. Maar dus in plaats van te zeggen, ja, er zijn minder mensen die het openbaar vervoer gebruiken, we moeten nu minder aanbod hebben, vind ik dit eigenlijk een uitnodiging om nog meer het aanbod uit te breiden, zodanig dat je inderdaad niet meer als sardientjes in die tram zit. Dus heel belangrijk om daar ook verder op in te spelen.
Ja, nu we het over openbaar vervoer hebben en over de MIVB, zijn er behalve het aanbod verhogen nog andere dingen die je kan doen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken?
Ja, ik denk dat de MIVB echt goed bezig is. Hè. Dus je ziet daar ook in die tevredenheidsbarometer dat goed scoort. Natuurlijk, het netwerk moet zich ook verder wordt ook verder uitgewerkt, dus dat is ook positief. Wat er nog voor het openbaar vervoer in het algemeen is natuurlijk ook die tariefintegratie. Dus zorgen dat je echt op een structurele manier gaat samenwerken met de lijn en de NMBS om zowel rond je tarieven, ticketintegratie en ook gaan kijken van hoe dat je frequentie en je planning eigenlijk echt afstemt op elkaar. We hebben een project gedaan rond Brussel en het Ommeland. Hè, van ja, hoe goed is het openbaar vervoer? En daar zie je natuurlijk, ja, Brussel en MIVB is heel hard gericht en normaal, hè, op Brussels hoofdstedelijk gewest. Maar de lijn, de TEC en MBS, hè, die zitten natuurlijk ook met verschillende lijnen. En gewoon door eens te gaan kijken naar wat is de planning van de ene en de andere, om dat beter op elkaar af te stemmen, kan je eigenlijk je aanbod voor de reiziger enorm veel verbeteren. Dus dat zou echt nog iets goed zijn. En die integratie, er is nu de Brussel XL, waar je die integratie hebt. Maar dat zou nog veel meer kunnen. En dan ook in samenwerking met de andere mobiliteitsoplossingen. En dan krijg je echt ook een mobility as a service aanbod voor de reiziger. Dus ik denk dat en er wordt ook geëxperimenteerd met die MAAS-applicatie van de MIVB. Dus ik denk dat dat in de goede richting gaat.
nog iets helemaal anders. Jij schrijft af en toe ook columns. Je hebt dat onlangs gedaan voor KNAK. En dat ging ook over de COVID-periode, maar vooral na de eerste of tweede lockdown, als ik me niet vergis. En daarin schreef je dat het leek alsof we helemaal niets geleerd hebben uit die lockdown. Kan je even vertellen wat je daarmee bedoelt?
Ja, wat je ziet is eigenlijk het leven is zich aan het hernemen. En in september voor het eerst zag je ook dat de files terug even erg waren als daarvoor. En ook nog een stuk logisch. Hè. Er zijn inderdaad, het openbaar vervoer wordt nog niet zoveel gebruikt. Hè, door dat mensen zeggen van, ja, is dat nu wel veilig, ja of nee? Maar ja, dus binnen de kortste keren zitten we terug met z'n allen in de file. Hebben we die luchtverontreiniging, CO2-emissies. En dus al die zaken die we hebben geleerd tijdens de strikte lockdown en ook de periode daarna, van ja, kijk echt, wat is er essentieel? De essentiële verplaatsingen die toen werden genoemd. Ja, zoek ook wat er lokaal al beschikbaar is. Je hoeft niet altijd zulke verre verplaatsingen te doen. Ja, heel dat idee is precies weer weg. En ja, meer dan ooit is het zo van ja, mijn wagen, mijn vrijheid. En dus ja, dat is gewoon zonde dat we dit momentum niet aangrijpen. En langs de andere kant zijn er ook heel mooie dingen gebeurd. Hè. Er is in mum van tijd 40 kilometer bijkomend fietspad gecreëerd. Er zijn woonerven gecreëerd in het Brusselse. Ter Kamerenbos is Central Park van België geworden. Dat is fantastisch. Dus ja, laten we echt kijken naar die positieve zaken en dat dan verder vergroten, zodanig dat je die leefbaarheid in de stad kunt vergroten. Want dat zijn ook de grote lessen geweest tijdens de COVID-periode. Ja, al die mensen die inderdaad binnen moesten zitten op kleine appartementen. Wij hebben in Brussel gewoon veel groen, ontmoetingsplaatsen nodig enzovoort. En denk ook dat bewustzijn is er gekomen. Dus laten we dat niet laten weg hebben en terug alles in de rush van het leven laten vergeten en ja, de auto weer heel de stad laten inpakken.
Je schrijft ook in jouw boek dat mensen die overschakelen naar een duurzaam mobiliteitsalternatief, dat is zoals kikkers in een pot met water die op het vuur staat. Dus af en toe springt er eentje uit. Hoe denk je dat dat komt? Dat toch zo lang duurt vooraleer mensen een klik maken om te gaan veranderen?
Ja, omdat mensen gewoontebeesten zijn. Om het, ja, dat is niet zo deftig uitgedrukt, maar ja, we hebben veel gewoontes. En inderdaad, als je de gewoonte hebt om in je wagen te zitten en naar het werk te rijden, en ja, de eerste jaren heb je een beetje file en ja, op den duur groeit dat uit tot een uur file per dag. Ja, je blijft vasthangen aan die gewoonte. En het is vaak in zo'n crisis dat er wel een verandering is. En dat kan de COVID-crisis zijn, maar we zien ook in onderzoek dat mensen die bijvoorbeeld verhuizen of een scheiding hebben of kinderen krijgen. Dus die veranderingen in het leven zijn ook vaak de momenten waar mensen hun verplaatsingsgedrag terug in vraag stellen en op die moment ook veranderen. Dus ja, dat is echt die klik van oké, we... Je moet inderdaad op een gegeven moment zeggen, ja, kijk, ik ga mijn leven veranderen. En dat zijn dan vaak op die momenten. Ik zelf heb eerst het boek geschreven en moest ook wel even tijd nemen. Maar ik heb ondertussen ook mijn wagen weggedaan. En dat geeft ontzettend veel vrijheid om inderdaad al die zaken uit te proberen die ik vroeger ook al heb gebruikt. Want ja, in Brussel met de wagen is gewoon niet zo handig. Maar dus, dat is gewoon je gewoontes terug in vraag durven stellen. En daarom is het, wat ik ervoor ook zei over de COVID-crisis, neem dat vast. Zorg dat wat je hebt geleerd, hè, dat je er ook iets mee doet. Ik hoor heel veel mensen ook zeggen, ja, ik wil niet meer terug naar hetzelfde werk. Want dan ga ik gewoon weer hele lange files hebben en dat wil ik echt niet meer. Dus er is gewoon meer bewustzijn. En ja, dat gaat ook maken dat mensen hun gedrag gaan veranderen.
Een opmerking op het veranderen van die gewoontes en van mijn of jou of zijn of haar gedrag, dat vaak terug naar boven komt, is ja, maar als ik alleen mijn gedrag verander, welk verschil gaat dat maken? Wat denk je daarvan?
Ja, ik denk dat dat heel terecht is. En ik denk ook dat mensen zich niet schuldig moeten voelen. Want inderdaad, ik zei het, klimaat is ontzettend belangrijk. Maar op den duur krijg je ook wel bij elk iets dat je doet een schuldgevoel. Dat is op zich niet de bedoeling, absoluut niet. Eigenlijk zou de meest duurzame oplossing de makkelijkste moeten zijn. En daar heeft de overheid een heel grote rol. Wat er op dit ogenblik nog gebeurt, is ja, het is goedkoper, gemakkelijker om te vliegen dan met de trein te gaan. Het is ja, nog altijd gemakkelijker om uw wagen te nemen en ergens ja, zo lang te gaan parkeren, terwijl dat je ja, het op een andere manier zou kunnen doen. Dus het juiste kader moet er gewoon zijn. En dat kader is langs de ene kant ja, beprijzing. Er is nog altijd geen slimme kilometerheffing. Brussel is daar nu serieus over aan het nadenken om dat wel in te voeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er zijn ook nog gewoon bedrijfswagens die rondrijden, die gesubsidieerd worden. Dus je zit daar ook mee. Maar dat is niet, die mensen die ermee rijden, hoeven zich niet schuldig te voelen. Dus gewoon, je moet zorgen dat het systeem zorgt dat die duurzame oplossing ja, de meest logische keuzes zijn. En daar heb ik een leuk boek over gelezen, The Switch. En dat gaat echt over die gedragsverandering. En daar werd een metafoor gemaakt met olifanten. Dat olifanten ook blijkbaar heel gewoonte dieren zijn die altijd hetzelfde pad volgen. En dus ja, je moet je zo'n olifant voorstellen met een ruiter. Hè, er is iemand er bovenop. En die man erboven die kan wel weten van ah ja, we moeten dat ander pad volgen. Maar die gaat heel hard aan die olifant moeten trekken. En dat staat eigenlijk voor onze wilskracht. Hè. We kunnen wel dingen weten, maar ja, dat is echt... waarom zouden we veranderen? En ja, al die verhalen over duurzaamheid die gaan nu ons wel zeggen waarom. Maar eronder is die olifant. En die olifant staat voor onze emoties. En ja, bij een verandering zijn er veel emoties. Er zijn angsten van, ja, ga ik dat wel kunnen? Is zo'n elektrisch voertuig, wat als die niet meer opgeladen geraakt? Wat als ik met openbaar vervoer ben en er uiteindelijk aan het laatste stuk en ik vind geen step om het laatste stukje te doen? Al die vragen, ja, je moet even over die angst gaan, dingen uitproberen. En dus daar moeten we ook mee omgaan. En dan het derde stuk in het veranderingsproces is dat nieuwe pad. Dat moet gewoon veel makkelijker zijn. Dan gaat die olifant en die ruiter het gewoon makkelijker hebben om dat nieuwe pad te volgen. En dat is echt de rol van de overheid. Dus ik hoor u veel vragen stellen van ja, wat moeten wij als burgers, gebruikers van mobiliteit doen? Ja, we kunnen zelf heel veel doen en dat is ook aan te moedigen. Maar de overheid heeft ook zijn rol te spelen.
Oké. Dat vind ik een hele mooie om op af te sluiten. Dank je wel, Cathy, voor jouw tijd en voor de heel uitgebreide uitleg. En tot de volgende keer.
Dank je wel.
Onze wegen scheiden hier. Maar we spreken af in een van onze volgende afleveringen, met een nieuw verhaal. Je luisterde naar Op Weg, de podcast van de MIVB. Je kan onze podcast beluisteren op jouw favoriete platform. Aarzel niet om een reactie achter te laten. Bedankt om te luisteren en tot snel!